In de podcastserie Koersje naar de toekomst gaat retail-inspirator Harry Bijl elke keer met een expert in gesprek over onderwerpen uit het in-retail stuurwiel. De kookwekker wordt gezet en na 20 minuten is het gesprek echt voorbij. Deze keer is het onderwerp identiteit en praat Harry met...
Cor Hospes, een van de bekendste sprekers en trainers op het gebied van storytelling en content marketing.
Ik ben Harry Bijl, ik werk bij een retail en ik zit hier bij Cor Hospes. Nou, de mensen die in de marketingwereld zitten, die kennen hem ongetwijfeld. Want hij is een bevlogen spreker, schreef veel hele mooie boeken. Inhoudelijk gewoon sterk. Ik ga met Cor praten over content marketing en het nut daarvan. En daar weet hij alles van. En Cor, geweldig dat ik hier bij jou mag zijn.
Nou, ik voel me vereerd dat ik in jouw heel veel alom geprezen podcast aanwezig was.
Ja. We gaan er wat moois van maken. Ik vind het wel leuk, jij schreef ooit een quote die heel veel aandacht trok op een congres. Make love and not content. Laten we daar eens mee beginnen, zeg maar.
Ja, liefde is de basis van alles. Ik heb een boek geschreven, de Content Bijbel. En dat komt natuurlijk uit het andere grote boek, de Bijbel. En zonder liefde is alles weerloos, zonder alles liefde zinloos. En ik geloof echt dat dat is, dat het zo is. En ik merk heel vaak dat als mensen iets doen, dat ze helemaal geen liefde hebben. Marketing is war. Strategieën, tackelen, mensen bombarderen. Ja, het is semantiek, maar als je mensen zo ziet, dan is het geen liefde, maar dan wil je iets van ze. Dus ik vind echt, het moet beginnen bij liefde. Liefde voor je product. Nou, ik ken heel veel mensen, ook in de retail, die volgens mij helemaal geen liefde hebben voor een product, dus maar wat doen. En liefde voor je publiek. Nou, de meeste mensen hebben geen liefde voor hun publiek, smeer ze maar wat aan. En liefde voor vertellen van verhalen, als het over verhalen gaat. Nou, als je dat alle drie niet hebt, dan denk ik van, waarom ben je in hemelsnaam een winkel begonnen? En twee, waarom zou je überhaupt iets aan content, aan verhalen schrijven willen gaan doen? Nee, dat is echt voor mij de basis. Make love not content. Ik roep nu al zo'n 4 jaar, geloof ik, inderdaad. Ja. En het wordt een beetje opgepikt. Ik denk echt dat dat de basis is.
Het is middel, zeg maar. Niet het hogere doel, zeg maar.
Nee.
Je moet echt gewoon vanuit je hart naar een ander hart.
Ja. Maar dat geldt voor alles. Als je in een winkel staat, moet je toch ook liefde hebben voor je klanten? Nee, we doen het om te krijgen van leads. Nee, ga nou ook die verhalen maken met het idee van, ik wil dat je fan van mij wordt. Of ik wil dat je me leuk gaat vinden. En dan doe je het allemaal veel met liefde. Dus ga daar naar kijken. Ga mensen die zien als leads, potentieel dingen waar je, daar kan ik wat van krijgen. Nee, benader ze nou eens echt met liefde vanuit je hart. En dan zul je zien, dan gaan mensen je ook aardiger vinden. En dan kun je bouwen aan vertrouwen. Want dat is uiteindelijk wat je ook wil met content marketing, om het maar te gebruiken. Wat je er eigenlijk mee wil, is bouwen aan een relatie met mensen.
Dus jouw laatste boek, hè, gaat er alleen maar over eigenlijk het bouwen van een platform waar je relaties gaat leggen.
Ja. Ja, dus met zo'n content platform, hè, dat is een soort een site, dat kan een blog zijn, dat kan op je homepage zijn. Waar je,
dus niet één ultieme oplossing, zeg maar. Dat is ook maatwerk, zeg maar.
Nee, je moet gewoon heel goed kijken. Bij zo'n platform, hè, dat is nu al wereldwijd uitgeroepen van, dat gaat het ding worden. Dus ik was mooi weer op de kermis vooruit. Nee, allerlei beroemde mensen wereldwijd die er nog meer verstand van hebben, die zeggen ook van, die content platform, dat gaat het worden. Want wij zitten nu allemaal op die platformen van die andere mensen. Van Facebook, van meneer Zuckerberg, Instagram van Zuckerberg. Maar dat is dus niet van jou. Mensen denken altijd, dat is mijn platform. Zeg ik, nee, het is niet van jou. Want je huurt daar een stukje grond van meneer Zuckerberg. En zei ik, was heel flauw tegen mensen. Wie van jullie in de zaal gaat nou een huis bouwen op de huurgrond van iemand anders? Ja, dat doet niemand. Maar dat doen we wel allemaal online. We gaan dus een huis bouwen op de grond van iemand anders. Op die manier kan zeggen, ga ik weer iemand anders geven. Of misschien trekt hij de stekker er wel uit. En dan heb je al die tienduizenden fans op je opgehoord waar je niks mee kan. Dus daarom, ga nou iets bouwen op eigen grond. Ga je eigen platform bouwen. Nou, en dat begint eigenlijk met een heel simpele vraag. En die vinden mensen ook de allermoeilijkste vraag die er is. Wie ben ik nou eigenlijk? Ja, wie ben ik? Waar sta ik voor? Wat is mijn gedachte? Wat wil ik uitdragen? Wat wil ik nou doen? Nou,
en hoe ga je die connectie maken? Waarop?
Ja, en het kan zijn dat je iets zegt. Nou, ik heb nou goed voor. Er zijn natuurlijk heel veel modewinkels, maar één modewinkel richt zich op een maatje meer. Dat is heel erg duidelijk. Is dan heel duidelijk, nee, daar zijn wij voor. Op die mensen gaan we ons richten. En dat zou dus al een goed uitgangspunt kunnen zijn om bijvoorbeeld een platform te beginnen. En dan ga je eens nadenken, wie ga je dan richten? Nou, als je richt op een kleding met een maatje meer, dan is het helder wie je gaat richten. Dan richt je inderdaad op een publiek van een maatje meer. En dan ga je eens met die mensen praten. En dan ga je eens vragen, goh, hoe zou ik jou nou kunnen helpen? Wat zijn nou interessante verhalen waar jij denkt van, oh, die zou ik wel van jou willen lezen. Wij denken altijd van, ik wil dit vertellen en dit wil ik weten. Dat willen ze vast weten. Nee.
Liefde. Je moet even de huid kruipen van je publiek.
Juist, zeg maar, liefde. Ja, gaan we weer. Ja, liefde. Echte mensen luisteren. Hoe kan ik je helpen? Hè, ik bedoel, ga nou eens heel goed de mensen luisteren. Wat willen ze eigenlijk? Hoe kan je nou die mensen helpen? Zodat je hun verhalen kan maken die zij interessant vinden. Nou, die ga je verzamelen. En uiteindelijk ga je kijken, hoe kan ik daarvan dus een aantal rubrieken maken die in een formatje schiet. Je merkt dat is een beetje journalistiek denken, redactioneel denken. En vervolgens ga je dus die mensen serveren, ga je plezieren met informatie waar je dus van tevoren weet, dat vinden ze tof. En dan gaan dat delen, die mensen gaan uiteindelijk vertrouwen. Denk, hé, dat leuk, merken ze dat. Goh, ze helpen heel erg. Oh, ze hebben een nieuwsbrief. Laat ik me daarop ook eens gaan abonneren.
Is absoluut niet alleen maar sales gedreven?
Nee, juist niet.
Oké.
Nee, juist als je het in de sales modem gaat gooien, dan gaat het mis. Want met sales bouw je niet aan vertrouwen. Nee. Ik ben een leuk gesprek met je, ik heb een leuk verhaal. Op een gegeven moment zeg je, Harry, ik heb nog een leuk tweedehandsje. Je dacht, dus dan loop je even mee en denk je, oh, daarom zit je bij mij te ballen. Je wil het autootje verkopen. Ja, dat wil je toch niet. En we hebben allemaal een hekel aan commercials tijdens een film.
Ja.
Waarom ga je dan zelf die commercial in je eigen film of je eigen verhaal stoppen? Dat wil je niet, dat krijg je ergernis. Je wil mensen juist helpen. Je wil ze informeren, je wil ze entertainen. En dat doe je niet met de salesfunctie. Nee, als mensen jou gaan vertrouwen, dan komt dat vanzelf wel. Als mensen fan van je zijn, denk ze, hé, leuk bedrijf, daar wil ik wel wat meer van weten, wil ik wel dingetje van gaan kopen. Dus ga niet denken, ik wil ze iets verkopen. Nee, zorg er eerst voor, ga dan aan die relatie bouwen. En als mensen je vertrouwen, als mensen je gaan vertrouwen, dan gaan ze pas echt vertellen wat ze nodig hebben. Ik bedoel, mensen die daten, ik heb dat al jarenlang niet meer gedaan, mensen die daten, die weten dat. Op een eerste date ga je natuurlijk niet direct vertellen wat voor mogelijke probleempjes of aberraties of afwijkingen je hebt. Hè? Dat je ook gewoon snurkt in bed, dat doe je niet. Nee, vertel je pas naar de vierde ontmoeting. Want dan vertrouw je elkaar. En dat is zo waardevol. Dat je dat vertrouwen, want dan weet je dus echt wat je klanten bezighoudt. Wat ze willen, wat ze verlangen, et cetera, et cetera. Dus het gaat om vertrouwen.
Dat gaat om vertrouwen en om liefde. En je zegt net ook, want dat heb je ook heel expliciet in een van je hoofdstukken in het boek staan. Je moet eigenlijk een contentplatform willen. Hè, omdat dan mensen naar jou komen. Omdat je net toegeeft of aangeeft. Hè, dat als je ze inspireert en je bent waardevol, dan komen ze naar jou. En anders ga je reclame maken, stolken op verkeerde momenten. En dan jaag je ze weg.
Ja, het content maken is eigenlijk dat je mensen iets aanbiedt van zij wat ze hebben. En reclame is meer dingen die jij wil gaan vertellen. Mm-hmm. En op de een of andere manier is dat voor bedrijven toch heel moeilijk. Want
kan je een voorbeeld geven?
Nou, ik help heel veel bedrijven hiermee. Kijken of we een leuke retail voorbeeld kan vinden. No Fruit, dat is een bedrijf dat zitkussens maakt in Den Bosch. Die kwam bij mij en zei, ja, we hebben een platform gemaakt, maar we hebben ons publiek niet goed in kaart gebracht en wij vertellen vooral onze verhalen. En we merken gewoon dat blog dat we maken, dat niet echt iets oplevert. Dat ben ik teruggegaan naar ze. Nou, waar sta je nou eigenlijk voor? Wie is jullie publiek? En eigenlijk hadden we direct met die mensen moeten gaan kletsen. Maar op basis van analytics kon ze heel snel zien wat mensen wel leuk vonden, eventueel wel leuk vonden. Dus dan zijn we helemaal opnieuw weer begonnen, hebben we blog gemaakt. En zie daar, al heel snel kregen ze veel meer reacties. Mensen begonnen terug te schrijven. Mensen begonnen ze peertjes te sturen. Dankjewel. En ze hebben nu geloof ik bij het bedrijf een hele grote muur met allemaal leuke quotes die mensen hebben gezegd. En de sales nemen nu ook toe.
En als ik dat goed begrijp, hè, maar ik kan me voorstellen dat mensen die eigenlijk niet in die wereld zitten, dat ze denken bij woorden als platform, oh, ik haak af. Hè, maar eigenlijk bedoel je met een platform, dat zijn verschillende middelen die logisch met elkaar communiceren. Nou, waar jouw plek is, zeg maar, ja, waar mensen zich kunnen herkennen in waar jij als merk allemaal voor staat.
Ja, het is heel simpel, een blog, dat is een platform. Simpel kan ik het niet maken. Okay. Hè, een blog, dat is een vorm van een contentplatform.
En hoe verhoudt zich dat dan tot social media? Want dat is niet de kern, zeg maar, waar je moet zijn met je boodschap. Nee. Je kunt het wel gebruiken.
Ja, je kunt het heel goed gebruiken. En daarom zeg ik altijd, social gaat er niet bouwen. Hè, want je kunt niet merk bouwen op social media. Want je kunt niet bouwen op de grond van iemand anders. Nee, je gaat merk bouwen op je eigen platform. En ga je social media nou gebruiken als aanjager om mensen naar je eigen platform te krijgen.
En is dat nou voor een klein bedrijf net zo makkelijk als voor een groot bedrijf?
Ik denk juist dat voor een klein bedrijf veel makkelijker is. Ja. Omdat je veel minder met veel minder schijven en politiek hebt te maken. Net zoals het bedrijf New Fruit. Ik zat met twee mensen aan tafel en die waren binnen no time up and running. Dus het is veel makkelijker. Maar mensen denken inderdaad dat het een hele grote hassle is. En de fout die ze maken is, ja, dan moet ik heel veel geld investeren in het bouwen van een platform. Nee, gewoon een WordPress formatje. Dat heb je allemaal zo geregeld. Hoeft dan niet zoveel geld te kosten. En daarna wordt het zaak van, oké, wat voor verhalen moet ik er maken? Ja, daar moet je wat tijd in stoppen. Ja, zorg ervoor dat je een goed reductioneel format maakt. Daar moet je even investeren. En ga vooral ook niet zelf die verhalen maken. Maar dat zeiden ze bij No Food ook. We maakten het altijd zelf. En we merkten dat we een beetje klaar waren. Dat er niet meer genoeg liefde in zat. Dus ook zij hebben nu één dag in de week iemand daar op kantoor zitten. Die die verhalen voor hen maakt. En het tegelijkertijd ook even met andere dingen helpt. Dus dat zijn dan investeringen van één dag een tekstschrijver in huren.
En je moet natuurlijk wel een goede structuur of stappenplan hebben om die regie te behouden. Ja. Maar dat schrijf je ook in je boek als tip. Je moet zelf natuurlijk wel gewoon weten wie je bent en waarvoor je staat. Ja. Wat worden dan mogelijk die verhalen?
Ja.
Ja, maar je moet wel de regie hebben. Je hebt daar ook een stappenplan voor, hè? Zeg ik, zeg maar, de content, zeg maar...
Ja, dat begint inderdaad met de vraag, wie ben ik? Ja. Nou, als je dat weet, dan kun je...
Dat
is de eerste stap, ja. Wat is mijn DNA? En dat is, zoals ik al zei, heel erg moeilijk. Heel veel bedrijven weten het niet. Dat is echt verbazingwekkend of ik bij multinational kom.
Kan je zeggen hoe je dat snel zeg maar, achter kan komen? Zeg maar? Wie ben je? Waar sta je voor?
Nou, dat soms is dat heel...
Ja, nou, complex.
Soms, mensen, omdat ze geen keuze durven te maken. Ja. Mensen durven vaak geen keuze te maken. Dan is het complex. Ik praat erover. Hè? Dan maak ik een brand guide, een modelletje. Dan ben ik een dag met bedrijven bezig.
Dat is nog snel, denk ik.
Dat klinkt een beetje van, ik ben journalist geweest. Ik weet gewoon hele vervelende vragen te stellen. Waardoor je sneller tot de kern komt. Ja. En ik heb ook altijd een paar kaarten bij me. Een gele kaart en een rode kaart. Jammer, mag niet. Je moet alles kunnen zeggen. Ja. Ik heb echt wel eens meegemaakt dat een paar broers, familiebedrijven elkaar echt de haren invlogen. Ben ik even naar buiten gegaan. Jongens, kom wel terug als het allemaal weer oké is.
Raak ze dan wel.
Ja, omdat ze dan eens realiseren. We weten het gewoon niet.
Dan kom je binnen.
We weten het niet. Nou, als je daar dus gegeven moment achterkomt wie je bent. Dat is voor sommigen hebben zo'n verrijking dat ze die keuze hebben gemaakt. Dus weet wie je bent. Wat is nou je DNA? En een hele simpele vraag is altijd van als je het niet weet. Waar kom je nou vandaan? Waarom ben je ooit opgericht? De meeste bedrijven zijn opgericht uit boosheid, uit frustratie.
Iets wat ze niet konden kopen.
Dat kan niet, dat kan niet beter. Ja. Dat is vaak de hele vaker reden waarom bedrijven zijn geboren. Dat zei die collectie was er, die kon ik nergens vinden. Dus ga eens kijken, waar kom je nou vandaan? En daar zit heel vaak inderdaad het DNA, je onderscheidende merk DNA. Nou, dat is stap 1. En stap 2 is inderdaad, voor wie ga ik het maken? Ook hier weer, keuzes maken. Wat willen we zijn voor iedereen? Ja, maar...
Dat ben je er voor niemand.
Ah, je hebt mijn boek gelezen. Ja. Het grappige is ook, met name online bestaat de massa helemaal niet. Want iedereen vindt online zijn eigen weg. Maar jij bekijkt online hele andere sites dan ik doe. Iedereen bekijkt anderzijds de dingen die ik doe. Dus online bestaat de hele massa bestaat niet. Je hebt tv bestond dat er mensen allemaal naar dat ding konden kijken. Maar ook daar bestaat het niet meer. Dus je kunt er inderdaad niet zijn voor iedereen. Dus maak een keuze voor wie ben ik er. En dat maakt het direct zo lekker makkelijk en overzichtelijk. Want als je weet wie dat is, dan kun je dus veel meer impact binnen die groep krijgen. Ja, Seth Godin heeft het mooi, de minimal valuable audience heeft hij dat genoemd. De kleinst mogelijk publiek die jij kunt bereiken en ook nog een beetje kunt verzilveren. Dus durf te denken in je niches. Durf heel
daar is ook de uitdaging, schrijf jij in het boek, hè, voor die kleinere bedrijven om die super niches te vinden en om daar heel groot in te worden.
Ja, ja, want er zijn heel veel publieken waar helemaal niets voor is. En die zouden er heel erg zo dankbaar zouden kunnen voelen. Als je zo'n platform speciaal voor hen maakt. Dus durf te kiezen. Nou, als je deze twee keuzes hebt gemaakt, nou, dan ben je er eigenlijk al. Heel simpel, dan pas mag je eigenlijk ook beginnen te communiceren. Ja, dan pas mag je dus eigenlijk beginnen te communiceren. Maar heel veel bedrijven communiceren nu al heel erg veel. Zonder dat ze weten wie ze zijn en van wie ze zijn. En daarom gaat het op.
Ja, en dan schrijf je ook nog van, dan moet je ook gewoon uitvergroten, die super niche, als dat je keuze is.
Ja.
Uitvergroten, benoem je roem.
Ja.
Zeg maar, dat je gewoon daarmee nog duidelijker wordt. Zeg maar,
ja, durf het ook te claimen. Ja. En dat vinden we heel erg moeilijk. Zoals het No Food heeft gezegd, nee, we claimen gewoon voor het zitten. Ja. Wij zijn gewoon een zit-expert, klaar. Dat vinden we in Nederland eng. Ja, maar dat kan toch? Ja, natuurlijk. Als iemand het doet, kun jij het toch doen? Dus durf iets te claimen. M&S zou kunnen claimen, inderdaad. M&S mode een maandje meer, inderdaad. Dat ze nou wat zijn ook kunnen.
Maar dat hebben ze jarenlang niet eens benoemd.
Het is toch ongelooflijk? Het is toch onvoorstelbaar dat ze het nooit hebben gedaan?
Ja.
Ik denk, dat is je niche. Je hebt als enige dat. En je doet er wel eens niks mee. Dus ze hadden een hele community, hadden ze al kunnen hebben van vrouwen met een maatje meer. Vertrouwen, fans, fanclubs, congressen. Je kunt van alles gaan doen. Als je één keer begint, en dan zijn we al een beetje verder. Maar goed, inderdaad, stap 2 is inderdaad van claim je niche, inderdaad, benoem je roem. En stap 4 is, hoe ga je dat vervolgens vertalen naar formats en rubrieken. En vervolgens kun je proberen dat te gaan verzilveren. Want als je ineens mensen aan je hebt verbonden, dan kun je zeggen, hey, mensen vinden ons blog heel erg leuk. En die kopen ook heel erg veel. Misschien kunnen we iets meer voor ze gaan betekenen. Want zo'n platform geeft ook heel veel consumer insights. Want op een gegeven moment blijkt bijvoorbeeld dat mensen heel veel vragen hebben of heel veel dat verhaal lezen.
Zeg denken, een dialoog.
Ja, ja, dat is echt dat mensen erop reageren. Hoe kan ik jou? Maar je ziet het ook. Hé, dat verhaal wordt veel gelezen. Heel weer het onderwerp weer. Hé, daar moeten we misschien eens wat meer mee doen. Dus je hebt helemaal geen dure consumentenpanels meer nodig. En je kunt juist zoveel ook uit zo'n platform.
Dat is dan ook het waarde van je platform. Dat je zelf kunt meten en waarnemen. Ja. Ja. Vragen kunt stellen, polletjes, de dialoog zoeken.
Je kunt echt, en je kunt zo gek maken jezelf wil. Ik bedoel, dat ben niet zo thuis. Je kunt, kijk, alleen Google Analytics gratis zoeken, kun je heel veel dingen uithalen. Hey, dit verhaal wordt veel gelezen. Hey, daar haken ze af, dat vinden ze leuk. Hey, en je kunt ook zien dat mensen die dat blog hebben gelezen, die gaan daarna door naar mijn webshop. Hey, maar dat is interessant. Ja. Weet je, je kunt heel snel dwarsverbanden zien. Hey, wacht eens even, dat onderdeel van mijn webshop wordt nooit bekeken. Moeten we daar niet eens misschien dan een verhaal over gaan maken? Dus je kunt er zoveel uithalen. Want, en dat zie ik heel veel, bedrijven investeren heel veel in advertentiekosten, maar op de verkeerde manier. Dat is zo zonde. Ja, maar Cor, voor zo'n platform hebben we geen geld. Ik zeg, ga nou eens even kijken waar je nu je geld aan uitgeeft. Advertenties, is dat nog wel slim? Banners, is het nog wel slim? Al die paid geld die je moet stoppen in Facebook om maar bereik te krijgen, is het nog wel slim?
Ja, terwijl je earned, hè? Dat wat je verdient door hetzelfde te doen, dan laat je gewoon links liggen.
En dat kun je zoveel ontzettend veel dingen mee doen. Ja, maar wat moeten we dan doen dan? En ook een hele simpele vraag, dan ga dus iets proberen te gaan doen waarvan je zeker weet, dit, we willen iets oplossen. Heel veel platformen komen voort uit een insight, je ziet iets. Nou, misschien dat je ziet inderdaad dat heel veel mensen iets ziet van je begrijpen of dat je ze ergens mee kunt helpen. En probeer dat dan naar je toe te trekken en nog eens probeer dat onderwerp ook te claimen. Alsjeblieft, durf iets te claimen.
Ja, en dat is een hele goede les, denk ik. Hè? Hoe zie jij dan dat mensen, zeg maar, die zelf niet genoeg weten wat ze willen, hè, nog die claim niet hebben, en dan vervolgens wel allemaal influencers inhuren die dan allemaal verhalen rondsnijden. Hoe strookt dat met elkaar? Wat vind jij daar dan van?
Ja, door influencers, daar heb ik sowieso niet zoveel mee. Daar heb ik wel wat verhaaltjes over geschreven. Nee, ja. Ook over verkeerd geld uitgeven. Ja. Ik bedoel, je gaat Jantien uitnodigen omdat ze 20.000 volgers heeft. En Jantien gaat een reclame maken voor je schoenenmerk. En Jantien doet de volgende week een schoenenmerk, ben je grote concurrent. Waar ben je dan in godsnaam mee bezig? Ik weet het niet. Dat is leuk voor de influencers. Maar er is nog geen enkele case op het gebied van influencers die kan zeggen dat het ook iets opgeleverd heeft. Alleen de influencers zijn blij dat het fenomeen influencers is. Nee, wat zijn nou je echte influencers? Dat zijn je klanten.
En je eigen mensen, je eigen team.
En dat is je eigen mensen, je eigen medewerkers. Tenminste, als het goed is. Als het goed is, want dan houden ze van je merk. Maar dan kun je ook direct zien. Ik zeg ook heel veel stelende bedrijven. God, deel je medewerkers vaak ook verhalen die je deelt? Nee, ik zeg, houden ze wel van je? Zorg je wel goed voor ze? Wat doe je eigenlijk voor ze dan? En dan zie je dus dat er ineens blijkt van, nou, waarom zou ik iets voor mijn bedrijf denken? Want, nou, dan heb je een ander probleem. Maar dat zie je dus. Maar wat je wel steeds meer ziet, is het fenomeen micro-influencers. Dat zijn mensen heel klein in een niche. Kijk, ik ben laatst ook gevraagd om iets over. Mensen volgden mij en ik zag op mijn stories dat ik kook graag en er staat wel eens een flesje wijn op tafel.
Ik heb ook een boek geschreven over koken.
Ja, een boek geschreven ook. Ik zeg, hey Cor, inderdaad, wil jij iets met deze wijn doen? Ik zeg, oh, zo moet ik iets met wijn doen. En daar heb ik niet zo. Dat was een of andere. Daar had ik helemaal niks mee. Een paar weken later weer iemand. Dat was iemand met Toscaanse wijn. Die zei, ja, oh, daar wil ik wel iets mee doen.
Daar had je wat mee.
Ik drink Italiaans, ik kook Italiaans. En dan klopt het, snap je? Dus dan klopt het. Dus ga heel goed kijken. Als je die mensen in wil schakelen, klopt het met wie je bent, met wie je uit wil stralen. En ga niet zomaar mensen als soort talking head, maar in ieder geval een boodschap ook laten verkondigen die niet eens overeenkomt met waarvoor jij staat en wie voor je bent.
Ligt daar ook het begin van wat jij noemt, zeg maar, hè, schrijfverhalen die doorverteld worden?
Ja.
Kun je daar nog iets meer over
toetsen? Ja, welke verhalen vertel jij door?
Ja.
Niet grijs.
Die me boeien en waar ik in geïnteresseerd ben.
Maar wat grappig is, hoe kun je nou zorgen voor doorvertelverhalen als je alleen maar wat grijzige content maakt? Oké, de enige grijze content leeft zijn die 50 tinten grijs, dat is een heel ander verhaal. Maar als je zelf, waar kijk je zelf naar, zeg ik tegen mensen? Wat vind je zelf leuke verhalen om te delen? Wat vind je tof, wat vind je leuk? Nou, kom, schrijf mensen allerlei dingen op en zeg, waarom maak je die dan zelf niet? En waarom maak je dan vervolgens dit en laat ik zien wat ze maken? En dan kijken mensen me aan van, oh ja, dus waarom maak je nou de meuk die jij zelf niet wil lezen? Ga nu de verhalen maken die je zelf ook wil lezen. Twee regeltjes als je verhaal maakt of video maakt of whatever. A. Zouden mensen bereid zijn hiervoor een cent te betalen? Als mensen ervoor, waarvan je denkt, oké, het is een cent, is het letterlijk een cent waard. Of anders is het letterlijk geen cent waard. En twee, vind je dit verhaal of het is zo goed dat je ze willen delen met je allerbeste vrienden? Als jij het niet wil delen met je allerbeste vrienden, waarom zouden andere mensen dat er überhaupt gaan doen? Dat houdt je, die twee is vragen, houd je zo kritisch met alles wat je schrijft en doet online. Want als het twee keer nee is, dan moet je dat dus niet gaan doen. Is het twee keer ja, dan weet je zeker dat je in ieder geval iets hebt gemaakt waar mensen wat aan hebben.
En zeker nu in corona zie je ook bijvoorbeeld voor woonwinkels. Hè? Want jij zegt ook van ja, je moet liefde hebben voor je publiek. Hè? Je moet ze snappen, je moet weten hoe ze wonen. Als je dat eenmaal hebt, dan kan je ook verhalen schrijven. Hè? Hoe mensen nu in de thuissituatie zitten. Zijn dat dan ook de verhalen die echt zijn en die ertoe doen?
Nou, het grappige was, was een heel klein winkel. Het was net geopend in Sneek. Het was een kleine. Was net ook vlak voor de lockdown. Allemaal echt een conceptwinkel. Hele leuke spulletjes bij elkaar. En wat die heel snel hebben gedaan is, ze zijn direct thuiswerkplekken gaan inrichten in de winkel. Ja. En daar hebben ze dus foto's van gemaakt om mensen te inspireren. En dat vond ik zo goed. Ja. Dus ga ook inspelen op dingen die er zijn. Wij zijn zo geneigd, denk ik, oh, nu kunnen we niks meer doen. Maar je kunt er ook gebruik van maken op de een of andere manier. Nou goed, na twee sessies is het ook weer klaar zo'n thuis. Maar daarmee hebben ze wel een soort goodwill veroorzaakt, waarmee ze eens wel weer onder de picture kwamen. Ze waren net open, net de deur open, en ineens moesten de deur weer dicht doen. En ineens kwamen ze zo toch weer op het netvlies van heel veel mensen. En lokaal ook heel sterk. Hè? Ik bedoel, het is een winkeltje in Sneek. En Sneek, iedereen weet nu wie zij zijn. Ja. Dus durf ook inderdaad in te spelen op wat er gebeurt. Niet met flauwe inhakers waar je helemaal niks aan hebt. Nee, kom met verhalen.
Geef in je laatste boek heel duidelijk aan dat er ook nog wel in de cultuur van bedrijven het een en ander moet veranderen. Zeg maar, om hier op deze manier mee om te kunnen gaan. Hè? Want dan word je opeens van een verkoper, misschien wel die journalist, die moet doorvragen wat is nou die werkelijke behoefte. Want dan kan je het verhaal zoals je net ook beschrijft gewoon vertellen.
Ja. Ja, je moet. Dat vindt natuurlijk mensen heel moeilijk. Kijk, een klein retailer, hè? Dat is heel lastig. Weet je? Je bent niet opgeleid als journalist. Dus dan ga je verhaaltjes maken die niet mensen raken. Nou, verhalenmakers zijn gewend verhalen te maken die mensen in beweging krijgen. Zonder emotie, geen actie. Hè? Dus je kunt wel een verhaaltje maken als mensen niet raakt. En het is niet een verhaal wat mensen gewend zijn om te over een video die met Netflix kan. Doe het dan niet. Nee, laat het dan over de mensen die er verstand van hebben. Scheelt jou heel veel tijd en dan meer geld. Dus uiteindelijk ben je dus goedkoper uit. In plaats van hetzelfde door het andere mensen te laten doen. En binnen grotere bedrijven is het heel erg belangrijk dat in elk geval de CEO of de CMO zegt van dit gaan we doen. Want het is niet zo dat je drie verhaaltjes gaat maken, vier dat ineens de sales gaat binnenkomen. Nee, dat duurt echt een flinke tijd.
Ja, maar je zegt ook eigenlijk, niet concreet nu, maar dat bedoel je ook zeker in je boek komt het naar voren. Je moet echt aan die relatie werken. Ja. Het publiek moet gewoon een trouw publiek worden, wat gewoon het moeite waard vindt om naar jou te komen, om jouw verhalen te lezen, te omarmen, te voelen, zeg maar, verhaal. Ja. Dat moet mensen raken.
Ja.
En daar moet dan in bedrijven wel het een en ander in gebeuren.
Ja, want als je dus niet die liefde weer in hebt voor het vertellen van verhalen, dan wordt het heel erg lastig. Want dan voelen mensen dat niet en dan kun je ze dus niet raken. Hè? Die liefde, ga ze iets zien als leads, maar ga ze zien als fans, als vrienden. Ga ze met die attitude inderdaad benaderen. En dan zul je zien, dan komt het vertrouwen vanzelf wel. Als ik jou mensen direct gebombardeer in de winkel, oh, koop dit, denk je, sodomie erop. Dat is toch geen liefde?
Wat zijn de verhalen die jou persoonlijk triggeren? Zeg maar, als jij zelf gewoon als ervaren, hè, je kijkt natuurlijk heel erg beroepsmatig, maar wat zijn nog de verhalen die jou echt raken? Gewoon überhaupt, gewoon als je dingen hoort of leest van bedrijven?
Emoties. Ja, kwetsbaarheid. Dus elke film, elke boek die je leest gaat over drama. Het gaat over verandering. Elk verhaal gaat over verandering. Er moet dus iets veranderen in een verhaal. Als er niks verandert in een verhaal, heb je geen verhaal. En Robert McGee, dat is de grootste. Alleen als we zijn naam uitspreken, moeten we eigenlijk de lucht al gaan kussen. Want zo'n grote man. Deze man die heeft heel veel mensen geholpen die Oscar-winnende films hebben gemaakt. Heeft er boeken over geschreven. Een stuk chagrijn waar hij goed van wordt. Maar dat mag, hij is een goeroe. Niet meer zijn naam uitspreken. Maar hij zegt ook, no change, no story. Dus zorg ervoor dat er een hoofdpersoon is in een film of een verhaal, dat die verandert. En zorg er dus ook voor dat de lezer of de kijker of de luisteraar daarna is veranderd. Omdat hij van jou iets heeft geleerd. Een boodschap heeft meegekregen. Nou, dat geeft al aan dat een verkoopverhaal, ja, hij is wel, ja, ik wil zorgen dat hij gaat verkopen. Dat gaat er niet worden. Dus geef mensen iets mee, probeer eens iets te leren. Heel erg belangrijk inderdaad. En als ik niet iets kan leren van een verhaal, dan ben ik weg. Ik wil altijd iets leren van een verhaal. Als ik iets lees, hoop ik dat mijn beloning is. Oh, ik heb wat geleerd. Of het nou een universiteit.
Dat is ook wat jij bedoelt met hè, content is geen king, maar content is de lakai.
Ja, het kind is de lakai. Ja, is altijd. Je moet dus heel goed luisteren. Ja. Wacht eens eventjes, hoe kan ik nou iemand helpen? Oh, die heeft dat probleem. Oh, de baas heeft dorst. Of de baas heeft, of die heeft er een sigaar nodig. Of die heeft honger. Of ik zie dat hij een beetje ongelukkig is. Ga dus heel goed kijken. Maar als het goed is, heb je dat al in beeld. Want je hebt die mensen al gevraagd. Dus wees ten alle tijde dienstbaar aan je publiek.
Ik heb ook wel eens een verhaal van jou gehoord op het podium. En ik maakte je mooi die metafoor met... Hè, wees die pinguïn die als eerste springt.
Oh, een hele tijd geleden hele was dat, ja.
Ja. Ja. Ja, dat vond ik wel mooi. Als je nu even gewoon naar dit onderwerp kijkt. Hè, hoe kunnen mensen gaan springen, zeg maar? Hoe kunnen ze nou, wat moeten ze dan morgen doen, zeg maar, om hiermee aan de gang te gaan?
Opnieuw beginnen. You have to unlearn what you have learned, heeft Yoda ook gezegd. Ga niet die stem imiteren, maar dat is echt waar. Ga nu. Het is echt gewoon wel de tijd daarvoor om nu te denken, weet je, zoals het was, is niet gelukt. We gaan gewoon weer opnieuw beginnen. Dus stop met alles wat je hebt gedaan en ga het anders doen. En dat anders doen is, begin nou te bouwen aan een relatie met je publiek, met je fans. En dat is nu nog zo belangrijk, want mensen kunnen online overal iets bestellen. Ze kunnen overal iets vinden. Dus als je dus een winkel hebt, een retail store, zorg ervoor dat mensen weer aan jou kunnen gaan, aan jou kunt gaan binden. En dat doe je natuurlijk online, om ze uiteindelijk natuurlijk in die winkel zelf te krijgen. Dus ga werken aan de relatie met je publiek. Je hebt vast wel ergens nog, dat is dan het enige wat je moet gebruiken. Misschien nog een e-mailbestandje liggen. Ga mensen attenderen dat je een blog bent begonnen. Dat je ze wilt genodigen om te helpen met het vertellen van verhalen. Nodig ze uit en begin opnieuw. Zorg voor die beleving, alles. Dat is een heel mooi voorbeeld, vind ik, een boekenwinkel in Amsterdam. Dat is boekhandel over het water. Ja, dat is Loet Douwsen is dat. En ze deed het heel erg goed in de eerste maanden van de lockdown, de eerste keer. Hoe ze is begonnen, en dat is al heel goed. Ze is dus eerst, ze wilde een boekhandeltje in Noord beginnen. Ze zei, nou, dat is, wat is toen nog een beetje, nu is het heel erg hippie buurt. Ze is eerst eens gaan kijken naar events, is ze naartoe gegaan, die er allemaal waren, met een bakfietsje met boeken. Is ze daar eens naartoe gegaan en ze heeft gevraagd, goh, wat voor boeken wil jij graag lezen? En wat lees jij vaak? En heeft ze er een notitie van gemaakt. Zou je het leuk vinden dat hier een boekhandel zou komen? Nou, toen zei dat het zo was. Op basis van al die inzet heeft ze toen, op basis daarvan, heeft ze die winkel gemaakt. En daarmee is het niet een soort bolkom geworden, want die boeken, al die bestsellers kunnen mensen toch wel komen. Nee, ze wil continu mensen verrassen met boeken. Mensen komen nu uit binnen. Ze weet precies wat leeft. En dan zegt, ja, ik wil graag dit boek lezen. Heb je iets daarvan? En ze zegt, nee, maar ik heb dit voor je. Dus ze weet mensen continu te verrassen, omdat ze heel veel kennis heeft. Nou, dat heeft ze dus heel goed gedaan. Ze is trouw aan zichzelf. Ze is alleen maar enthousiast. Ze heeft liefde voor boeken wat ermee te maken heeft. Vervolgens is een nieuwsbrief begonnen die heel succesvol is om mensen aan te binden. En haar winkel is ook een soort clubhuis geworden. Waar mensen gewoon naartoe gaan, boeken lezen. Ze kan een koffie schenken. En ze is dus eigenlijk een levend platform aan het worden. Wat dan zo mooi was, in die tijd van die lockdown. Zij kon ze halen, kon online boeken bestellen. Klanten van haar, die stapten op de fiets, gingen naar de andere kant van Amsterdam door regen en wind om haar boeken daar te gaan brengen. Omdat ze fans had gemaakt, dat ze gebouwd had aan relaties, die van Lot, ze hielden van Lot en alles wat ze deed.
Mensen die liefde hebben voor boeken.
Omdat zij liefde heeft voor boeken, omdat zij mensen anderen kan inspireren. En ze geeft haar cursussen, ze geeft haar, heeft haar leesclubs. Dus dat is wat ze heel goed doet. Ze heeft dus in no time aan een soort boekencommunity gebouwd in haar winkel. Nou, dat is toch wat je wilt. Ga dus mensen weer aan jou binden. Aan die winkel. Want mensen willen echt heel graag naar die winkel. Want dat online shoppen, ik word daar zo ontzettend moe van inderdaad. Hè. Zo alleen maar slechte ervaringen.
Hey Cor, mag ik jou bedanken, zeg maar. Want jij bent zo inspiratief en lekker om naar te luisteren. Maar zou je nog één keer willen zeggen, die mooie zin over de liefde van de content.
Moet ik het zo papegaai spelen?
Nee, maar ik vind het zo leuk, gewoon zo mooi. Want het is, voor mij is dat de essentie, zeg maar, wat je toen zei in Amerika, waar mensen mee aan de slag moeten.
Make love, not content.